Daarmee zijn we bij het laatste onderdeel gekomen. Ik heb jullie net meegenomen in eigenlijk een beetje de randvoorwaarden, de context van de geestelijke gaven. En ik ben afgesloten met de vraag, wat leren we nu van de Korintiërs? En ik zei, lees die twee gedeelten eens. Die staan in 1 Korinthe 1, vers 5 tot 7 en 1 Korinthe 3, vers 1 tot 3. Ik wil die even lezen. Paulus zegt daar, 1 Korinthe 1, vers 5... Lees met me mee. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem. In alle spreken, in alle kennis. Naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Ik zei net al, de Korintiërs, alle geestesgaven functioneerden. En je ziet dat ook. Als Paulus in hoofdstuk 12, 13 en 14 daar onderwijs over geeft in deze brief, dat de Korintiërs daarmee bekend waren. Hij zegt in 1 Korinthe 14 bijvoorbeeld, als jullie samenkomen, dan heeft de een lied, de ander heeft een taal, de ander heeft een psalm, een volgende heeft een onderwijzing, een ander heeft een uitleg. Met andere woorden, de gaven functioneerden in de gemeente van Korinthe. En Paulus is daar niet cynisch over, niet negatief over. Hij zegt zelfs in hoofdstuk 12, vers 1, ik wil dat jullie over de geestelijke gaven niet onwetend zijn. En aan het einde van 1 Korinthe 12 zegt hij, streef naar de beste genadegaven. En hoofdstuk 14, vers 1 zegt hij, streef naar de geestelijke gaven. Dus Paulus is niet negatief over het functioneren van de geestelijke gaven in de samenkomsten van de gemeente van de Korintiërs. Maar, en nu komen we bij het tweede gedeelte, wat jullie wellicht net ook gelezen hebben, 1 Korinthe 3. Daar zegt hij, ik broeders kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed, niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst, jaloezie is, ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk? En wandelt u dan niet naar de mens? Hé, dit is een ander plaatje van de Korintiërs, van dezelfde christenen. Er was in de gemeente van Korinthe ruzie, er was jaloezie, er was tweedracht en Paulus trekt de conclusie. Hij zegt, jullie zijn jonge kinderen in Christus, baby's en jullie zijn vleeselijk. En dat blijkt ook, in hoofdstuk 6 bijvoorbeeld zegt hij, jullie slepen elkaar voor de rechter. Hoofdstuk 5, er zijn dingen in de gemeente ook op het gebied van seksualiteit. Seksuele moraal is niet in orde. Paulus moet ingrijpen. Hoofdstuk 15, er zijn dwaalleringen met betrekking tot de opstanding. Hoofdstuk 11, er zijn misstanden met betrekking tot het avondmaal. Dus je zou kunnen zeggen, de volwassenheid van deze christenen bleef nogal achter. Ondanks dat de gaven volop functioneerden. Wat leren we daarvan? Nou, dat de mate waarop je geestelijke gaven functioneren nog niet wat zeggen over je volwassenheid. En daarom schrijft Paulus denk ik ook 1 Korinthe 13. In 1 Korinthe 12 beschrijft hij de gaven. In 1 Korinthe 14 beschrijft hij de gaven, hoe die behoren te functioneren in de samenkomst. Vooral andere talen en profetie. En tussen die twee hoofdstukken, ik hoop dat je dat nooit meer vergeet, staat 1 Korinthe 13. Vaak wordt dat hoofdstuk er uitgelicht. En lezen mensen 1 Korinthe 13 op een huwelijksdag of op andere gelegenheden en dan zien ze het als een beschrijving van de liefde. En dat is het ook. Maar als je het in de context leest van hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14, dan zie je dat het eigenlijk een verhulde correctie is. De Korintiërs, ze waren bedreven in de geestesgaven, maar ze hadden weinig liefde. Ik vind het zo frappant dat Paulus aan het eind van hoofdstuk 12, zeg maar de opstap naar hoofdstuk 13, daar zegt hij, streef naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Hij zegt, er is iets wat meer is dan geestelijke gaven, namelijk dat is de liefde. En dan begint hij met die bekende verzen. Dan zegt hij, al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken. Nou, de Corinthiërs waren heel erg bekend met talen. Al zou ik de gaven van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgegeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet. Ik zou klinkend koper of een schallend cymbaal zijn. Misschien heb je het wel meegemaakt als je vader of moeder bent. Dat je 's morgens wordt gewekt door je kinderen. En dat ze met twee van die pannendeksels naast je bed staan. Ik heb het meerdere keren meegemaakt. We hebben een aantal ondeugende jongens, die huilen wel van een grapje, en ik ook wel. En dan staan ze bij mijn bed, en dan pakken ze twee pannendeksels, en dan doen ze die pats, pats tegen elkaar. Nou, dan spring je 2 meter de lucht in. Met andere woorden, het is een geluid, maar het is alles behalve sierlijk. Het is vreselijk, je wil je oren dichtstoppen. Paulus zegt, daar moet ik een beetje aan denken. Als die geestesgaven geëtaleerd worden en functioneren, maar zegt, de liefde is er niet, zegt hij, ik doe mijn oren dicht, ik doe mijn ogen dicht. Het is klinkend koper, een schallende cymbaal. Als je de liefde niet hebt. Liefde is de bedding waarin de geestelijke gaven moeten functioneren. Denk aan Efeze 4, vers 16. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Broeders en zusters, liefde is het kenmerk van een christen. Ik ben geneigd om dat snel te vergeten. Ik kan soms taakgericht zijn, bezig zijn om dingen te doen, ook voor de Heer, in mijn gezin, noem maar op. Maar God zegt, ik verlang naar liefde. Romeinen 5 vers 5, dat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Dat we de dingen doen in liefde. Paulus zegt eigenlijk, soms heb ik liever wat minder gaven, wat minder instrumentarium en wat meer liefde, wat meer christelijk karakter. Want de vrucht van de geest is liefde. 1 Korinthe 13 staat in de context van 1 Korinthe 12 en 14. En je kan zeggen, het beoefenen van de gaven zonder liefde is nutteloos. Want gaven zullen ophouden, zegt de apostel. Maar de liefde zal nooit vergaan. Nou, ik hoop dat je dat echt als een belangrijk gegeven meeneemt. Ook als je misschien bezig bent je gaven te ontwikkelen. Misschien heb je een gave van onderwijs. Misschien heb je een gave van herderlijke zorg. Misschien heb je een gave van dienstbetoon. Besef, als je de liefde niet hebt. Als die gave niet ligt in een bedding van liefde, dan is het eigenlijk niets, zegt Paulus. Laten we echt bidden dat ons kenmerk, broeders en zusters, ook in deze liefdeloze tijd, liefde zal zijn. Want die verdraagt alle dingen. En nou, lees 1 Korinthe 13. Goed, misschien ben je ondertussen wel redelijk benieuwd geworden naar welke gaven zijn er in het lichaam van Christus. Welke benoemt de Bijbel? Nou, ik zou aan jou een vraag willen stellen. Als jij denkt aan geestelijke gaven, waar denk je dan aan? Wat komt als eerste in je op? Ik heb er gedurende mijn eerste lezing al best al een aantal genoemd. Maar welke lijstjes denk je aan? De Bijbel noemt er heel wat. Ik kan helaas jullie antwoorden niet horen. Maar ik wil hier op het scherm, en ik klik maar gelijk even door, de verschillende gaven die het Nieuwe Testament noemt, even voor jou rubriceren. Je krijgt deze PowerPoint, dus daar kun je later nog wel naar kijken. Hier zie je eigenlijk de 6, 5 plus 1, plaatsen in de Bijbel waar geestelijke gaven worden genoemd. Bovenaan in die oranje balk staat 1 Petrus 4. En daar noemt Paulus eigenlijk twee categorieën gaven. Spraakgaven en dienstbaarheidsgaven. En dan volgen eigenlijk de eigenlijke rijtjes. Vooral in de Korinthebrief, juist omdat het in de Korintiërs ook iets is wat speelde en waar in de gemeente best wat om te doen was. Daar heeft Paulus vooral onderwijs gegeven over de geestelijke gaven. En 1 Korinthe 12 vers 8 tot 10 vind je een hele lijst eigenlijk. Het begint met woord van wijsheid, dan woord van kennis, geloof, genezingen. En dat loopt uiteindelijk naar talen en uitleg van talen. Deze categorie wordt ook wel genoemd de gaven met een wonderbaarlijk karakter. Vooral een wonderbaarlijke zichtbaarheidskant hebben. Dit wordt vaak ook wel gezien als een gave die meer komen en gaan. Bijvoorbeeld een woord van wijsheid. Of een woord van kennis. Laat ik een voorbeeld noemen bij het laatste bij woord van kennis. Een voorbeeld daarvan is Ananias en Safira. Petrus. Ananias komt bij hem en even later Safira. Petrus krijgt door de Heilige Geest een woord van kennis. Hij krijgt iets te zien. Misschien was hij zich dat niet bewust. Misschien ook wel. Hij benoemt het in ieder geval heel concreet. Dat zij bezig waren om te liegen. En Gods geest verschaft Petrus die kennis, waardoor hij de juiste vraag of de juiste conclusie kan trekken. In dit geval is het een hele ernstige situatie. Woord van kennis. Je kan niet zeggen dat Petrus altijd alles wist van iedereen. Dat zou hem tot God maken. Dat is niet zo. Maar op dat moment kreeg hij een woord van kennis. Deze lijst met gaven wordt ook wel genoemd de gaven die meer komen en gaan. Woord van wijsheid. Bijvoorbeeld is denk ik Handelingen 15, waar Jacobus gaat staan en een woord van wijsheid uitspreekt in dat apostelconvent. En je ziet, er komt een bovennatuurlijke wijsheid. Het was een spannende vergadering. Hoe moeten we omgaan met de besnijdenis onder de niet-Joden? En met dat Jacobus en Petrus hun woorden hebben gesproken, zie je dat er vrede neerdaalt in de zaal. En alle zeggen, zo moeten we het doen. Een woord van wijsheid. Het is geen algemene wijsheid. Het is een specifieke wijsheid wat op dat moment gegeven wordt. Nou, geloof, genezingen. Niet altijd kan iemand alle mensen genezen. Ik denk dat dat bijvoorbeeld in de apostolische tijd wel meer was dan nu. Maar soms is er de gave van genezing. Dat iemand bidt, dat iemand de handen oplegt en dat iemand genezen wordt. Soms. Ze komen en ze gaan. Maar ook met geloof zo. Je ziet hem staan. Soms heb je geloof voor dat die persoon genezen of die persoon behouden zal worden. En dat geloof geeft je gebed. En dat geloof geeft je een impuls om te bidden en de Heer te zoeken. Want er is een vertrouwen in je hart, een heel specifiek geloof dat God datgene waar jij voor bidt, waar jij op hoopt, gaat doen. Dat is eigenlijk het woord van geloof wat je dan hebt. Dan kan je niet zeggen, ik heb dat altijd voor alles en iedereen. Dat wordt je op dat moment gegeven. De tweede lijst, ik kan ze niet allemaal behandelen, de tweede lijst, 1 Korinthe 12, vers 28 tot 31, daar gooit Paulus eigenlijk een aantal gaven op een hoofd. Hij begint met apostelen, profeten, leraars, en dan gaat hij naar krachten, dat zijn wonderlijke tekenen. Denk bijvoorbeeld aan Paulus die gebeten werd door die slang afschudt in het vuur en kerngezond blijft. Iets wonderlijks. Genezingen, hulpverlening, bestuurlijke gaven, talen, uitleggers van talen. Paulus gooit verschillende soorten gaven op een hoop, want hij doet dat om iets duidelijk te maken. 1 Korinthe 12, die laatste verse, vers 28 tot 31. Hij maakt daar namelijk duidelijk dat niemand bestaat, geen enkele christen, die alle gaven heeft. Zijn ze alle apostelen? Antwoord, nee. Zijn ze alle profeten? Nee. Spreken ze allen in talen? Nee. Met andere woorden, er zijn verschillende gaven verdeeld over het lichaam van Christus. Tussen twee haakjes, ik denk dat dit gedeelte heel duidelijk maakt dat de leer, dat bijvoorbeeld iedereen in talen zou moeten spreken, dat die niet bijbels is. Je ziet dat wel soms bij bepaalde kringen, dat gezegd wordt als je echt gedoopt bent met de Heilige Geest, dan zul je in andere talen spreken. Mijns inziens komt dat echt voort uit een verkeerde uitleg en maakt dit gedeelte duidelijk dat niet iedereen een apostel is. Niet iedereen woorden van wijsheid spreekt. Niet iedereen de gave van talen heeft. Derde rijtje is het rijtje uit Romeinen 12. Dat zijn gaven die meer een dienstbetoon karakter hebben. Profetie, dienstbetoon, onderwijs, bemoedigen, leiding geven, ontfermen. Natuurlijk, alle gaven zijn er om te dienen. Dat hebben we gezien eerder deze middag. Maar hier zie je vooral een dienstbaarheidskarakter. Bemoedigen, leiding geven, ontfermen, dienst betonen. Hele praktische gaven die ook staan in een heel praktisch hoofdstuk, Romeinen 12, over verschillende gaven in het lichaam. Dan het volgende rijtje, Efeze 4. Daar beschrijft Paulus mijns inziens 5 of 4 bedieningen. Gaven die echt gekoppeld zijn aan een persoon. Apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Die laatste worden vaak samengevoegd, herder en leraar. Als je Efeze 4 vers 11 bekijkt, zie je ook dat Paulus daar eigenlijk met een heel klein woordje en die twee aan elkaar koppelt. En dat hij die anderen die daarvoor staan wat meer los van elkaar zet. De herder-leraar zou dan een bediening zijn die wat meer bij elkaar hoort. Daar kan je verschillend over denken. Ook wel genoemd de 4 of de 5-voudige bediening. Ik denk dat dit gaven zijn die banden vormen in het lichaam van Christus. Die toerustingsgaven zijn. Je zou kunnen zeggen, mensen, christenen die bepaalde gaven heel duidelijk hebben, die ook ontwikkeld hebben, die inzetten in de gemeente en daardoor eigenlijk een herder, een leraar, een evangelist worden. Dan het laatste rijtje, dat is het kortste rijtje, 1 Korinthe 7, vers 8 en 9. Daar heeft Paulus het over, ja, het is een heel praktisch hoofdstuk over huwelijk, alleen blijven, getrouwd zijn. En daar beschrijft hij en hij zegt, ik wil dat ieder wel was zoals ik. En dan bedoelt hij als ongetrouwde. Nou, dan gaan we daar niet verder op in. Maar hij zegt dan heel nuchter, ieder heeft zijn genadegave, charismata. De een voor die gave, en dan bedoelt hij om te trouwen. De ander om ongetrouwd te blijven. Met andere woorden, ongetrouwd blijven. Een celibatair leven leiden, zou je kunnen zeggen. Omwille van het koninkrijk van God. Dat is een geestesgave waartoe God je in staat stelt om dat te kunnen doen. Namelijk dat je niet met veel verdriet in je hart zegt, ik zou zo graag willen trouwen. Ik heb een verlangen om een man of een vrouw te hebben. Maar ja, ik doe het niet. Nee, zegt hij, er zijn geestesgaven beschikbaar om mensen tijdelijk of hun hele leven ongetrouwd te laten blijven. Het is ook apart dat hij daar ook het trouwen als geestesgave noemt. Er wordt wat verschillend over gedacht. Maar misschien bedoelt hij daar, zo zeggen verschillende uitleggers, de gave om én je man, je vrouw te dienen, én de Heer te dienen. Ook inzetbaar te zijn voor het koninkrijk van God. Verschillende gaven. Nou, in de PowerPoint die je hier ziet staan, heb ik eigenlijk van elke gave, er zit natuurlijk wat overlap tussen, heb ik eigenlijk allemaal uitgewerkt. Ik wilde jullie ook toesturen samen met de PowerPoint van Arjan van deze morgen. En die kunnen je denk ik helpen om gewoon een studie te doen, verder eens te kijken naar welke gaven zijn er. Wat versta ik onder elke gave? Het voert nu te ver vanmiddag om iedere gave langs te lopen. Dat is denk ik veel te veel voor één middag. Daar hebben we ook de tijd niet voor. Maar je kunt zelf wel bijvoorbeeld zeggen, nou ik wil eens wat meer weten over de gaven van evangelist. En wat ik geprobeerd heb bij elke dia is om een definitie te geven van de gaven. Dan een voorbeeld in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij evangelist noem ik dan Filippus, die in Handelingen 8 genoemd wordt de evangelist. En dan vervolgens geef ik het gebruik van deze gaven. Hoe zie je dat evangelisten in de Bijbel, maar ook nu, worden ingezet in het koninkrijk van God. Dus in de PowerPoint kun je zelf verder studie doen naar verschillende gaven. Het kan zijn dat jij nu al een specifieke vraag hebt over één of enkele gaven hiervan. Dan zou ik zeggen, zet hem even in de chat. Dan hoop ik daar binnen nu en een paar minuten op terug te komen. En misschien, ik weet niet alles, ik vind dit ook soms best een moeilijk thema, maar misschien kan ik je vraag beantwoorden. Wat ik tot slot wil zeggen nu, en daarmee wil ik mijn boodschap afronden, is dat zijn twee dingen. En daarmee klik ik even heel snel de PowerPoint door. Daar zie je al die gaven verder uitgelegd. Is de praktische uitwerking van de gaven in je leven. En voordat ik dat doe, dat is mijn laatste punt, even een voorlaatste ding. Want anders dan gaat het om elkaar heen lopen. Er is één groot vraagstuk met betrekking tot geestelijke gaven. Wat in de theologie, misschien kan je dit volgen, maar ik vind het wel belangrijk om nu even te noemen. In de theologie waar de wegen een beetje uiteen gaan. Je hebt mensen die geloven dat geestelijke gaven beperkt waren tot het handelingentijdperk. Ook wel genoemd het apostolische tijdperk. Zij zeggen, toen, omdat er nog geen volledige Bijbel was, omdat de kanon nog niet compleet was, hadden mensen die geestesgaven nodig. Bijvoorbeeld de gave van profetie, dat was woorden van God tot de gemeente spreken. Lees 1 Korinthe 14. Die was nodig. Want ze hadden nog geen, zeg maar, geen Nieuwe Testament, om het zo te zeggen. Nou, die christenen, die zeggen, toen de kanon compleet was, toen zijn de gaven langzaamaan verdwenen. Ze noemen dat het apostolische tijdperk. Die mensen worden ook wel genoemd in de theologie cessationist. Mensen die geloven dat de gaven gestopt zijn, geseased zijn, om het Engelse woord te gebruiken. In het Nederlands heten ze wel eens oneerbiedig streeptheologen. Ze hebben de gaven gestreept. Trouwens, als je daarop doorvraagt, zullen ze vaak zeggen, ja, vooral de wonderbaarlijke gaven. Als het gaat over de bedieningen, zeggen ze bijvoorbeeld, een apostel en een profeet bestaat niet meer. Je hebt nu alleen nog herders, leraars en evangelisten. Ze geloven dan bijvoorbeeld ook niet in de wonderbaarlijke gaven van genezing en talen, dat nu niet meer voorkomt. Soms zeggen ze wel bijvoorbeeld in zendingsgebieden, dat is mensen die dan wel iets meer in het midden staan, maar grofweg zal die groep zeggen, de gaven zijn opgehouden, we hebben nu het woord van God. Aan de andere kant heb je mensen die zeggen, nee, er is geen verschil tussen de 21ste eeuw en de 1ste eeuw. Toen in het handelingentijdperk met Paulus en nu idem dito. Zoals Paulus mensen kon genezen, Petrus dat deed, zo zijn die gaven vandaag ook nog beschikbaar. Nou, dat soort theologie, dat soort theologen zul je meer vinden in de charismatische groeperingen. Zij zeggen, er is geen verschil tussen die twee tijdperken. Het is gewoon, tussen Pinksteren en de wederkomst zijn de gaven beschikbaar op dezelfde manier, in dezelfde mate. Veel christenen, waaronder ikzelf, zitten meer in het midden en zeggen, je kunt niet zeggen dat de gaven gestopt zijn. Daarmee zou je heel wat passages uit het Nieuwe Testament eigenlijk voor verouderd moeten verklaren. En dat klopt ook niet met de gedachte dat geestelijke gaven ook nu nog nodig zijn om het geestelijke koninkrijk van God te bouwen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ook misschien meer praktische gaven als dienstbetoon of ontferming of bemoediging. Ook dat zijn geestelijke kwaliteiten die nodig zijn, net als toen, zo ook nu. Met andere woorden, ik geloof niet dat je kan zeggen, alle gaven zijn min of meer gestopt. De andere kant, zeggen, alle gaven functioneerden nog precies zoals ze toen met Paulus en Petrus functioneren. Ik denk persoonlijk dat dat ook moeilijk hard te maken is. Bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament vind je ook wel passages, bijvoorbeeld een belangrijke tekst. Als jij dit een interessant punt vindt, moet je die even opschrijven. 2 Korinthe 12 vers 12, waar Paulus zegt, de tekenen van een apostel. Paulus bijvoorbeeld genas iedere zieke. Het was zelfs zo dat als je de doeken van Paulus aanraakte of in de schaduw van Petrus stond, dan werd iedereen genezen. Nou, ik denk als we gewoon eerlijk moeten zijn, dat zien we vandaag niet meer. Wat niet wil zeggen dat God niet op wonderbaarlijke manier ook nu nog geneest. Met andere woorden, je ziet misschien wel dat de gaven wel wat anders functioneren. Onder andere wellicht ook omdat het woord compleet is, dat we nu het fundament hebben van de apostelen en de profeten. Efeze 2 vers 20. Maar het voert mijns inziens te ver om te zeggen, we hebben de gaven niet meer nodig. Daarom zou ik willen pleiten voor een soort van middenlijn, waarin je dan ook op details denk ik wel verschillend mag denken, maar dat wij ons allen moeten uitstrekken naar het inzetten van onze gaven zoals God die ons gegeven heeft. Nou, als je daar meer van wil weten, dan kunnen we daar later misschien nog wel eens over doorpraten. Maar dat is best een groot vraagstuk in de theologie. Denk ook bijvoorbeeld aan heel de discussies over talen of tongen. Bestaat dat nog? Ja of nee? En wat is het dan? En genezing? Bestaat het nog? Ja en nee? Nou, daar zou je veel over door kunnen spreken. Ik denk dat in die zin God deze gaven nog steeds geeft en wil geven. Maar dat de intensiteit waarmee het in het handelingentijdperk plaatsvond wel afgenomen is. Wat niet wil zeggen dat we ons beschikbaar mogen stellen. En dat God ook nu op het gebed zijn geestesgaven wil geven op een wonderbaarlijke manier. Dat hebben we nodig. Met minder kan het niet. Wat moet je doen om je gaven te herkennen? Dat was mijn laatste punt. Misschien is dat wel een persoonlijke vraag voor jou. Ben je door de vele dingen die ik vanmiddag gezegd heb. Ik besef, ik heb veel dingen gezegd en ook best wat theorie uiteengezet. In die zin weer een heel ander soort middag dan vanmorgen. Vanmorgen meer persoonlijk. Vanmiddag ook een stuk onderwijs. Maar hoe herken je nu je gaven? Ik merkte van de week toen ik op de fulltime bijbelschool hierover les gaf, dat daar best wat vragen over waren. Ik heb gewoon een aantal tips voor je. 1. Bestudeer de gaven, de aard van de gaven in de Bijbel. Nou, daar is ook zo'n middag als deze voor. Bestudeer en misschien kan je de PowerPoint nog gebruiken of daar wat over lezen. 2. Ga na, inventariseer, hoe God jou al in het verleden heeft gebruikt. Wat zijn de terreinen waar je gemerkt hebt, hey, daar zet God mij in. Bijvoorbeeld, je bent misschien ooit met kinderclub bezig gegaan, kinderevangelisatie. En je hebt gemerkt, hey, daar floreer ik. Ik voel me daarin thuis. Ik heb het idee dat dat past bij wie ik ben en ook welke gaven ik heb. Dat kan een indicator zijn dat God je de gaven geeft van evangelisatie. Ga te raden bij je eigen verlangens. Nou, nu zal misschien iemand gelijk zijn vinger opsteken thuis achter de camera of achter het scherm en zeggen, ja, ho, 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 je moet niet bij je eigen verlangens te raden gaan. Je eigen verlangens zijn misleidend. God werkt vaak juist tegen natuurlijk. Je moet de dingen doen die je niet wil. Nou, ik denk dat dat een misvatting is. Ik denk dat de geestelijke gaven die God je geeft, bijvoorbeeld als je de gave hebt van ontferming, om je echt over mensen te ontfermen, dat het ook iets is waar je blij van wordt. Je zou kunnen zeggen, daarvoor ben ik in de geestelijke wieg gelegd. Iemand heeft ooit gezegd, je weet dat het je gave is als het als natuurlijk aanvoelt. Het is bovennatuurlijk, maar het voelt, het ervaart als natuurlijk. Omdat je functioneert in je gave. 4. Bid voor inzichten en gelegenheden om je gave te ontdekken. Bid daar vanmiddag concreet voor. Heren, ik heb gehoord dat ik beschikbaar mag zijn in het lichaam van Christus. Dat u ook mijn gaven wil inzetten. Ik wil u eenvoudig vragen, laat het me zien. Geef gelegenheden, open deuren, waardoor ik daar meer zicht op krijg. Wees algemeen beschikbaar. Als ze je vragen in de gemeente, joh, zou jij hiermee mee willen helpen? Ga dan niet introspectief naar binnen kijken en zeggen, ja, is dat wel mijn gave? Ik zou zeggen, kom in actie, kom in beweging en probeer het, wees beschikbaar. Dat is ook de weg waarin je je gaven kan leren kennen. Toen ik net tot geloof gekomen was, vroegen ze aan mij, kan je misschien meehelpen met een kinderclub op zondagmiddag op de camping, zomers? Nou, ik ben dat gaan doen, knutselen, knippen, plakken met de kinderen. Ik kwam maar al vrij snel achter, mijn vrouw, die geniet er enorm van. Voor mij, ik word er onrustig van. Het is niet mijn gave om echt intensief met kinderevangelisatie, met kinderwerk bezig te zijn. Ik heb het ontdekt doordat ik het ben gaan doen. Kom in actie. Maak, laatste puntje van deze dia, eventueel gebruik van een gaventest om je inzicht te geven. Nou, er zijn op het internet best wat gaventesten te vinden. Ik heb er hier 2, je ziet ze verschijnen. Die je wat inzicht kunnen geven in hoe zit ik in elkaar. 1 waarschuwing zou ik wel willen geven, is dat heel veel gaventesten, daarom ben ik er niet zo enthousiast over, als ik eerlijk ben, heel veel gaventesten maken geen onderscheid tussen natuurlijke talenten en geestelijke gaven. Dus ik vind het niet de beste manier, maar ik wil het vanmiddag wel genoemd hebben, omdat het vaak wel wordt aangeraden om je gaven te gaan herkennen. Volgende wat ik zou willen zeggen, vraag anderen om je heen waar je goed in bent. Vraag anderen van, hey, dat waardeer ik in jou, in de gemeente, in het Koninkrijk van God, dat je deze rol inneemt. Ik waardeer het dat je oog hebt voor anderen. Ik waardeer het dat je de nood ziet van anderen. Ik waardeer het dat jij altijd de gaatjes dichtloopt. Nou, misschien is dat laatste een bewijs van dat je een gave van dienstbetoon hebt. Ik waardeer het dat jij altijd de nood of het gebrek bij mensen ziet. Dat je vrijgevig bent. Misschien is dat de gave van uitdelen. Ik waardeer het dat jij zo helder, 1-op-1, principes uit het woord kan doorgeven. Misschien is dat de gave van onderwijs, die trouwens ook aan vrouwen wordt gegeven. Denk aan kinderwerk of oudere vrouwen die jongere vrouwen onderwijzen. Ik waardeer het dat jij altijd de juiste vragen weet te stellen. Misschien is dat de gave van herderschap. Ik waardeer het dat jij altijd die focus hebt op die ongelovigen. Dat je brandt ook nu in deze coronatijd om ongelovigen het goede nieuws te vertellen. Ik zou willen zeggen, waarom aarzel je om je te zeggen, om je in te zetten op het terrein van evangelisatie? Vraag het aan anderen. Ga eventueel een mentorrelatie aan. Vraag het je mentor of iemand die je wat beter kent, of een ouderling of een oudste in de gemeente. Ga na welke taken leiders aan jou geven. Welke dingen ze je toevertrouwen. En als laatste puntje, wees open voor en ontwikkel een bewustzijn van Gods geest in elke situatie. Lieve broeders en zusters, bid, bid, bid. De meeste dingen in jouw leven vallen op zijn plek als jij een binnenkamer hebt. Ik heb zelf ervaren in mijn leven, als ik mijn binnenkamer verwaarloos, dan krijg ik ook veel vragen. Dan gaan dingen stroef lopen. Wanneer ik intiem met Vader wandel, dan vallen de dingen soms vanzelf, soms na een proces, van ook steeds meer op zijn plek. Ook je geestelijke gaven. Als je nou enig zicht hebt op je gaven, hoe ontwikkel je die dan? Ik zou zeggen, begin met het uitoefenen van je gaven op kleine schaal. Begin je in te zetten. Zoek niet gelijk het grote publiek, maar wees dienstbaar, misschien in het klein. In kleine groepen, misschien met kinderen. Ontwikkel ze. Je kunt dat eigenlijk niet vroeg genoeg zeggen tegen een christen. Kom in actie. God heeft je geroepen in het lichaam van Christus. Zie elke gelegenheid tot het uitoefenen van je gaven als een groeimoment. Christenen moeten niet lui zijn, maar moeten juist actief zijn om weliswaar onder leiding van de Heilige Geest, in ontspannenheid, in de rust met Vader, maar moeten dan vervolgens actief en beschikbaar zijn en zeggen, nou, daar kan ik van leren, daar kan ik van groeien. Ik wil daar verantwoordelijkheid nemen. En waarom? Dat kan ik zien als een persoonlijk groeimoment. Weet je wat mij is opgevallen in de Bijbel? God gebruikt zwakke mensen. God gebruikt angstige mensen. Denk aan Mozes. God gebruikt mensen die niet zo bekwaam zijn. Die misschien niet 5 talenten of 10 talenten hebben. God gebruikt bezorgde mensen. God gebruikt zelfs depressieve mensen. Denk aan Elia die depressief wegkruipt in de bossen. God gebruikt jonge mensen. God gebruikt oude mensen. Maar God gebruikt geen luie mensen. Ik bedoel niet te zeggen, je moet je doodlopen in het Koninkrijk van God. Dat wordt helaas al genoeg gedaan. Maar wees beschikbaar en zie elke kans als een groeimoment. Natuurlijk, biddend onder leiding van Gods geest, maar heb een attitude, een houding van, ik wil dienen. Derde, observeer en leer van anderen die dezelfde gaven als jij hebben. De meeste geestelijke groei komt door het voorbeeld van andere christenen. Vraag mensen om feedback. Niet om heel de tijd een ziekelijke manier van zelfbevestiging te vinden. Maar vraag zo nu en dan aan mensen die je vertrouwt. Hé, joh, je hebt mij gezien. We hebben dit samen gedaan. Heb je nog tips voor mij? Bid, bid, bid nog een keer. Om de toenemende, diepere werking van Gods geest. Paulus bad voor de gemeente dat de geestesgaven zouden functioneren. Tot slot. Je bent de rentmeester van je gaven. Begraaf jouw gaven niet. Veel christenen, mannen, maar ik denk zeker ook vrouwen, hebben last van minderwaardigheid. We kijken vaak naar de mensen op het podium. We kijken naar de mensen met zichtbare gaven. En we vergelijken ons met hen en we verschrompelen. En denken, ja, wie ben ik nou? En 5 broden en 2 vissen. Weet je, en ik hoop dat je dit echt vat. Het is een pastorale nood, maar ook een persoonlijke nood. Als die jongen die 5 broden en die 2 vissen niet had ingezet, niet ter beschikking had gesteld, had hij het wonder nooit meegemaakt. Maar toen hij bereid was om afstand te doen van zijn lunchpakket, toen hij bereid was om voor de dag te komen en te zeggen, hier is het. Het is niet veel, maar misschien, Heer Jezus, kunt ieder iets mee. Toen heeft hij een groot wonder meegemaakt en met de hele menigte gevoed. Weet je? Wat misschien maar heel klein is in jou. En waar jij je misschien soms achter wegschuilt. God kan daar iets groots mee doen. Begraaf je gaven niet. Maar wees een rentmeester. Als een goede beheerder van de veelsoortige genade van God. God gaat er ooit met jou over spreken. Ook over wat heb je gedaan om mijn lichaam, om de gemeente van de Heer Jezus te dienen. Gebruik je gaven niet om je geestelijkheid mee te tonen. Gebruik het niet om te pronken of jezelf een hoogmoed te verheffen. Gebruik je gaven niet om jezelf te verrijken, maar om anderen te dienen. Bid daar, Heere, wat kan er in mijn leven dienen tot zegen en tot groei van anderen? Overwin mensenvrees, onverschilligheid, eigenbelang en wakker je gaven aan. Paulus zegt tegen Timotheus. Timotheus, 1 Timotheus 4 vers 14, veronachtzaam je genadegaven niet. In eenvoudige Nederlands, verwaarloos je gaven niet, maar zet hem in. Kom voor de dag. En hij zegt in 2 Timotheus 1, je moet je gaven aanwakkeren. 2 Timotheus 1 vers 6 en 7, aanwakkeren. Zoals je een vuurtje moet aanwakkeren, zo ook je geestelijke gaven. En overwin obstakels. En toon je bereidheid in het lichaam van Christus. Volhard daarin. En wees beschikbaar. En ik hoop zo echt, ik bid dat nu je vanmiddag hier veel over gehoord hebt. En je misschien ook nog wel veel vragen hebt. Dat je grondhouding is om een functionerend radartje te zijn in het lichaam van Christus. Misschien geeft dat je vragen met je plaatselijke gemeente. En zeg je, hoe moet dat in mijn gemeente? Dat zijn moeilijke, maar wel goede vragen. Misschien heb je andere vragen van, roept God mij dan voor dit of roept God mij voor dat? Hoe zit dat met mijn baan? Ik heb zo de overtuiging dat God dit van me vraagt. Roeping heeft natuurlijk ook met gaven te maken. Ik zou zeggen, zoek de Heer, zoek Hem. Vertrouw op Hem, vraag mensen om advies en heb een grondhouding. Bij wijze van spreken op je knieën, maar ook vanmiddag aan het einde van deze middag, om de Heer te dienen met de gaven die jij ontvangen hebt. Ik wil de vragen die langsgekomen zijn even bespreken. Of even bekijken. Ze moeten even laden op mijn tablet, maar als het goed is gaan ze hier komen. Laura stelt deze vraag. Kan het zijn dat je geestelijke gaven en natuurlijke talenten meer door elkaar heen lopen wanneer je procesmatig tot bekering bent gekomen en je al jonger op een bepaalde manier een wandel had met God? Eerst even over dat laatste. Ik denk dat je bekering in die zin altijd een moment is, in de zin van je bent van dood levend geworden. Dat is in de hemelse gewesten een moment. Het kan wel zijn dat dat meer procesmatig tot uiting komt in je leven. Bijvoorbeeld als je jong tot bekering bent gekomen. Kan het dan zijn dat je geestelijke gaven en je natuurlijke talenten meer door elkaar heen lopen? Nou, ik heb denk ik ook gezegd vanmiddag, die twee dingen die kunnen heel goed samenwerken. Als ik bijvoorbeeld in mijn eigen leven kijk, ik ben 10 jaar docent geweest op het voortgezet onderwijs. Ik wilde al heel jong, ook voor mijn bekering al, wilde ik leraar worden. Ik heb de leraaropleiding gedaan terwijl ik nog geen christen was. Dus je kan ergens zeggen dat was misschien een van mijn natuurlijke talenten om te onderwijzen. In het natuurlijke leven op school. Toen kwam ik tot bekering. Ik ben de bijbelschool gaan volgen. Dat is altijd heel goed voor je geestelijke gaven. nee, grapje. Ik ben de bijbelschool gaan volgen. En nu zie ik ook dat God mij vaak inzet om onderwijs te geven. Ik werk op een bijbelschool. Toch zie ik in mijn eigen leven dat dat niet één op één zo is. Dus Laura, het werkt wel samen. Zeker. Ik denk ook dat ik mijn natuurlijke talent mag inzetten. Maar ik onderscheid het wel. Dus het zijn twee dingen die met elkaar samenwerken. Maar ze zijn onderscheiden. Maar het kan zeker, zoals ik gezegd heb in de lezing, een mooie combinatie zijn. We moeten leren onze natuurlijke talenten in afhankelijkheid, in zelfverloochening, onder gebed, met dienstbetoon in te zetten. En dan kan het mooi samenwerken met je geestelijke gaven. Een vraag van Sandra. komt die afname van kracht van Gods gaven niet door afname in afhankelijkheid van God met onze huidige zekerheden en vangnetten. Ik denk dat dat helemaal waar is. Helaas is het natuurlijke terrein, de Bijbel noemt dat soms ook het vleeselijke terrein, of het terrein van menselijke wijsheid, de kerk binnen gedrongen. Ik gaf eerder in mijn lezing het voorbeeld dat een directeur gevraagd wordt om oudste te worden in de gemeente, omdat hij goed kan leiding geven. Ergens hebben de leiders dan niet het inzicht dat het in het Koninkrijk van God op andere dingen aankomt. En worden er wereldse wijsheden of wereldse praktijken binnengehaald? We gaan eigenlijk gewoon het natuurlijke leven in de gemeente. Terwijl Paulus juist onderwijst dat we een geestelijke kant hebben in de gemeente. Geestelijke gaven. Wanneer gaan geestelijke gaven functioneren? Wanneer komen ze aan het licht? Ik zei dat net al. Juist in de binnenkamer. Juist als we God zoeken. Juist als we een nauwe wandel met hem kennen. Een nauwe intieme omgang met hem kennen. Afhankelijk van hem zijn. Dan gaan die geestelijke gaven functioneren. Bijvoorbeeld Paulus, die mijns inziens heel erg begaafd was. Het was een knappe theoloog. Maar God heeft Paulus op het punt gebracht. Denk aan wat hij aan de Tweede Korintiërbrief schrijft. Dat hij zegt, ik was bang. Ik was vol vrees en beven in Korinthe 2. Want ik kan het niet met natuurlijke kracht. Zodat jullie geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen. Maar in de kracht van God. Met andere woorden, met mijn theologische knobbel. En met mijn bijbelkennis. En met alles wat ik weet, zegt Paulus, dat is niet genoeg om het geestelijke lichaam van Christus te bouwen. God heeft Paulus op een punt gebracht dat hij zei, er is meer nodig. En daarom, hij zegt in 2 Korinthe 10, 2 Korinthe 12 volgens mij, als ik zwak ben, dan ben ik machtig opdat de kracht van Christus zich in mij openbaart. Met andere woorden, wij moeten op het punt komen dat we natuurlijke wijsheid en natuurlijke kracht gaan terzijde schuiven. Dat we zeggen, dat zal de gemeente niet veranderen. Er is kracht van boven nodig. En dat vraagt inderdaad, Sandra, binnenkamerleven. Dat vraagt gebed, dat vraagt bidstonden. Opdat goddelijke kracht, geesteskracht zich onder ons openbaart. Matthijs stelt nog een vraag. 2 Timotheus 4 vers 20. Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Mileten ziek achtergelaten, schreef Paulus. Ja, bekende tekst. In de zin van, die wordt vaak gebruikt door streeptheologen om te zeggen dat de gaven ophielden. Zij zeggen hier van, zie je wel, Paulus, er kwam ook een moment in Paulus' bediening dat hij niet meer zomaar kon genezen. Ik denk dat daar, dat je in ieder geval dit uit deze tekst kan leren, is dat Paulus ook momenten in zijn leven heeft gekend dat genezing dus geen werkelijkheid was. En misschien duidt dat er inderdaad op dat door het tijdperk heen, en je ziet dat ook in het boek Handelingen, dan zie je als je het boek Handelingen doorleest, nemen het aantal genezingen wel af. Ook als je de kerkgeschiedenis bestudeert, er zijn er die er veel meer van weten dan ik, die zeggen ook beduidend minder wonderbaarlijke tekenen dan in de eerste eeuw in de handelingentijd. Dus zo'n tekst, Matthijs, die je aanraadt, kan een goede indicator ervan zijn dat genezing hier en nu niet altijd wordt gerealiseerd. Hier zouden we natuurlijk een aparte lezing over kunnen houden. Want hoe zit dat dan met genezing? Ik geloof zelf dat de Heer Jezus, dat zegt Jesaja 53... voor al onze ziekten gestorven is. Dus lichamelijke genezing is onderdeel van zijn kruisverdiensten. Lees Jesaja 53. Matthäus 8 vers 17 bevestigt dat. Als er staat, als Jezus iemand geneest, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, hij heeft onze ziekte gedragen. Maar niet alle gaven, alle verdiensten van de Heer Jezus worden hier en nu in dit leven uitgekeerd. Ik heb daar juist een preek over gehouden op het Hebron-kanaal, in Studio Hebron. Vind je een preek van mij, juist over dit vraagstuk van, is genezing hier en nu altijd een werkelijkheid? En ik denk dat soms laat God de kracht van de komende eeuw hier zien door hier en nu te genezen. En soms misschien ook wel vaak, volgt genezing pas op het moment dat we voor altijd bij hem zullen zijn. Lichamelijk in zijn tegenwoordigheid. Het is in ieder geval heel duidelijk dat Paulus ook zegt, dit lichaam, dit vlees en bloed kan het koninkrijk van God niet beërven. Het moet een keer gezaaid worden als de Heer Jezus nog niet is teruggekomen in de aarde. En dit vlees en bloed moet onvergankelijkheid aandoen. Met andere woorden, dit lichaam zucht. Is aan de vruchteloosheid onderworpen. Ik krijg grijze haren. Soms moet ik een bril dragen. Ik kan wat minder goed rennen dan vroeger. Ons lichaam takelt af. Maar we gaan een situatie tegemoet dat we volkomen met een volmaakt lichaam voor de Heer Jezus zullen staan. En soms zie je nu al genezingswonderen, maar niet altijd. Dat was de vraag van Matthijs, denk ik. Er is nog een opmerking die zegt, zie die afhankelijkheid en honger en dorst gelinkt aan de vraag van Sandra. Net als bij de opwekking in Wales en bij bijvoorbeeld David Wilkerson. Ja, ja. Misschien kan ik daarmee afsluiten, het is 3:30. Vanmiddag hebben wij geleerd dat geesteskracht, geestelijke gaven nodig zijn om het lichaam van Christus te bouwen. En die geestesgaven worden niet in werking gesteld door natuurlijke wijsheid of door natuurlijk intellect. Het gebeurt soeverein vanuit Gods genadetroon. Het is een genadegave aan wie hij wil en wanneer hij wil, zegt 1 Korinthe 12. Wat rest ons dan? Terwijl we het verval in de gemeente zien. Terwijl we een wereld in coronanood zien. Wat rest ons dan? En dan zijn we eigenlijk terug bij vanmorgen. Ons rest, broeders en zusters van Philadelphia. Dat wij in de binnenkamer God zoeken. En dat wij hem vurig smeken. Via Zoom. Met elkaar. Of jij in je gezin, in je gemeente, met wie je ook samen bidt, of alleen in je binnenkamer, dat we hem vurig smeken om een nieuw herleven, een nieuwe uitstorting van geestesgaven en geesteskracht. Dat we hem bidden om een nieuwe Great Awakening. Dat heeft David Wilkerson geprofeteerd, dat hij nog eenmaal zal komen. Nou, profetieën moet je toetsen. Maar het mag in ieder geval ons verlangen zijn. Ook met alles wat er nu gebeurt in de wereld. Dat het lichaam van Christus, dat de gelovigen in hun binnenkamer gedreven worden. Op hun knieën gebracht worden. De Heere vurig zoeken. Ik hoop ook echt dat je dat na deze dag weer in je hart hebt. Zodat hij zijn gemeente zal bezoeken. En wij in deze eindtijd, in eenheid, laten we ook verdeeldheid belijden als zonde. 1 Korinthe 3 hebben we gelezen. Verdeeldheid, zegt Paulus. Jullie zijn vleeselijk, want er is ruzie. O, hoe is de kerk in Nederland verdeeld? Laten we dat belijden voor Gods aangezicht. In onze binnenkamers. Zodat de kerk wordt opgericht. Dat het overblijfsel in deze eindtijd zal stralen. En een helder geluid heeft. Een heldere boodschap naar een wereld die eigenlijk wegzinkt in vragen en in nood. Daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. Dat kunnen we niet met plannen maken, dat kunnen we niet met schema's, met programma's. Dat kan alleen door een uitstorting van de Heilige Geest. Die Geest is gekomen, maar wil ons ook telkens opnieuw bezoeken. En ik wil je echt oproepen om dat te doen. Dan zullen ook de geestesgaven functioneren. Je ziet vaak in opwekkingstijden dat geestesgaven ook weer van onder het stof vandaan komen. Dat mensen weer profetische woorden spreken. Dat er soms ook genezingen zijn. En dat het lichaam van Christus ook wordt opgebouwd in liefde. En misschien moet dat ook wel de uitwerking zijn van deze middag.